te horen. Even het woord aan onze broeder Wim Abraham.
Zo, goedemorgen ook van mijn kant. We willen graag Gods woord openen. Het woord staat altijd centraal in onze gemeente. En we willen daar ook vanmorgen de tijd voor nemen. Ik hoop dat u een bijbeltje bij u heeft. En dat u met mij wilt meelezen. Ook tijdens de woordverkondiging zal ik daar veelvuldig naar terug verwijzen. Omdat het gedeelte wat we vanmorgen met ons, met elkaar te delen hebben, ons ook veel te zeggen heeft. Aansluitend aan de woordverkondiging willen wij met elkaar zingen: stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God. Als het goed is. Kijk, ja. Dat zonder verder nadere aankondiging. Hoofdstuk 17 van Genesis. Ik start in vers 1 en ik lees het hele hoofdstuk. Toen Abraham 99 jaar oud was, verscheen de Heer aan Abraham en zei tegen hem: ik ben God de Almachtige. Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Ik zal mijn verbond sluiten tussen mij en u uitermate talrijk maken. Toen wierp Abraham zich met het gezicht ter aarde en God sprak met hem: wat mij betreft, zie, mijn verbond is met u. U zult vader worden van een menigte volken. U zult niet meer Abraham heten, maar uw naam zal zijn Abraham. Want ik zal u vader van een menigte van volken maken. Ik zal u uitermate vruchtbaar maken. Ik zal u tot volken maken en er zullen koningen uit u voortkomen. Ik zal mijn verbond maken tussen mij, u en uw nageslacht na u, al hun generaties door, tot een eeuwig verbond. Om voor u tot een God te zijn en voor uw nageslacht na u. Ik zal aan u en uw nageslacht na u het land waar u vreemdeling bent, heel het land Canaan, als eeuwig bezit geven. Ik zal hun tot een God zijn. Verder zei God tegen Abraham: en wat u betreft, u moet mijn verbond in acht nemen. U moet, u en uw nageslacht na u, al hun generaties door. Dit is mijn verbond, dat u moet houden tussen mij en u en uw nageslacht na u. Al die mannelijk is bij u, moet besneden worden. U moet het vlees van uw voorhuid laten besnijden. En dat zal een teken zijn van het verbond tussen mij en u. Elk kind bij u van 8 dagen oud, al wie mannelijk is, moet besneden worden. Al uw generaties door. Degene die in uw huis geboren is en degene die van enige vreemdeling voor geld gekocht is, die niet tot uw nageslacht behoort. Degene die in uw huis geboren is en degene die met uw geld gekocht is, moet zeker besneden worden. Zo zal mijn verbond in uw vlees tot een eeuwig verbond zijn. Maar hij, die mannelijk en onbesneden is, van wie het vlees van zijn voorhuid niet besneden wordt, die persoon moet van zijn volksgenoten worden afgesneden. Hij heeft mijn verbond verbroken. En verder zei God tegen Abraham: u moet uw vrouw Sarai niet meer Sarai noemen, maar haar naam zal Sara zijn. Want ik zal haar zegenen en u ook uit haar een zoon geven. Ja, ik zal haar zo zegenen dat zij tot volken zal worden. Er zullen koningen van volken uit haar voortkomen. Toen wierp Abraham zich met zijn gezicht ter aarde en lachte. Hij zei in zijn hart: zal een 100-jarige een kind geboren worden? En zal Sara, die 90 jaar is, baren? En Abraham zei tegen God: och, zou Ismaël voor uw aangezicht mogen leven? God zei: integendeel, uw vrouw Sara zal u een zoon baren en u moet hem de naam Isaac geven. Ik zal mijn verbond met hem maken tot een eeuwig verbond voor zijn nageslacht na hem. Wat Ismaël betreft, heb ik u verhoord. Zie, ik heb hem gezegend en ik zal hem vruchtbaar maken en hem uitermate talrijk maken. 12 vorsten zal hij verwekken en ik zal hem tot een groot volk maken. Mijn verbond echter zal ik met Isaac maken. De zoon die Sara u volgend jaar op deze vastgestelde tijd zal baren. Toen hij geëindigd had met hem te spreken, voer God van Abraham op. Toen nam Abraham zijn zoon Ismaël, allen die in zijn huis geboren waren en allen die hij met geld gekocht had, al wie mannelijk was onder de leden van het huis van Abraham, en hij besneed het vlees van hun voorhuid op diezelfde dag, zoals God tot hem gesproken had. Abraham was 99 jaar toen het vlees van zijn voorhuid bij hem besneden werd. En Ismaël zijn zoon was 13 jaar toen het vlees van zijn voorhuid bij hem besneden werd. Op diezelfde dag werd Abraham besneden en ook Ismaël zijn zoon. Ook werden alle mannen van zijn huis gelijk met hem besneden, zowel zij die in het huis geboren waren als zij die voor geld van vreemdelingen gekocht waren. Tot zover het woord van God vanmorgen. Gemeente van de Heer Jezus Christus. Broeders en zusters, gasten. Mensen maken privé en zakelijk, denk ik, van allerlei afspraken in hun leven. Zowel mondeling als schriftelijk verbinden ze zich met elkaar om te doen wat ze met elkaar hebben afgesproken. Zo maken bedrijven afspraken met vakbonden over cao's. Of met werknemers over arbeidsvoorwaarden. En ze leggen dat vast in een verbintenis of overeenkomst of contract. Ook burgers kunnen onderling allerlei afspraken maken. En die zelfs notarieel laten vastleggen. En dat alles met het doel dat ze zullen nakomen wat ze met elkaar afgesproken hebben. Vanmorgen is het al gezegd in het kindermoment. Ja, een bijzondere overeenkomst, een bijzondere verbintenis is het huwelijk tussen twee mensen. Een man en een vrouw verbinden zich met elkaar. Met welk doel? Om elkaar levenslang trouw te blijven. En de Bijbel noemt dan ook het huwelijk een verbond. En dit trouwverbond, dat staat of valt met de afspraken die man en vrouw elkaar beloven na te komen. Houdt er één zich er niet aan, dan is het verbond, het huwelijk, verbroken. Nou, het verbond van God met Abraham en zijn nageslacht is daarmee vergelijkbaar. Het is vergelijkbaar met een trouwverbond. God neemt het initiatief om zich aan Abraham te verbinden. Hij bevestigt zijn relatie met hem in het geven van zijn verbond, waarin is vastgelegd hoe hij en God met elkaar dienen om te gaan. En vanmorgen willen we met elkaar nadenken over deze verbondsrelatie van God met Abraham. En we staan dit keer maar liefst stil bij 5 punten. Eerste plaats de introductie van Gods verbond, dat kunt u lezen in de versen 1 tot en met 3. Dan vervolgens Gods verbondsbeloften of toezeggingen, dat leest u in de versen 4 tot en met 8. En dan vervolgens de verbondsvoorwaarden aan Abraham, de versen 9 tot en met 14. De vierde punt is Gods verbondszegen, in de versen 15 tot en met 22. En tenslotte punt 5, Abrahams verbondsgehoorzaamheid. En dat leest u in versen 23 tot 27. In eerste plaats nu de verbondsintroductie. Misschien weet u nog van de vorige keer dat bij het afsluiten van hoofdstuk 16... we lazen van de geboorte van Ismaël. En dat Abraham toen 86 jaar oud was. En hier in het begin van hoofdstuk 17 hebben we gelezen dat Abraham 99 jaar oud is. We hebben dus een forse sprong in de tijd gemaakt. Ismaël is inmiddels al een jongen van 13 jaar geworden. Een bar mitzwa, een zoon der wet geworden. En in al die 13 jaar heeft God zich in diep stilzwijgen gehuld naar Abraham. Hij heeft niets gezegd over de noodgreep van Sarai in Abraham, om zich via de slavin Hagar een zoon te verwekken. Al die tijd heeft Abraham zich verzoend met de gedachte dat God zijn belofte van nageslacht aan hem zal vervullen door Ismaël. Want niets in de tekst wijst erop dat hij maar enige hoop of verwachting koesterde dat ook uit zijn wettige vrouw Sarai een zoon zal worden geboren. En nu, 13 jaar later, dan verbreekt God de radiostilte en hij verschijnt onverwacht opnieuw aan Abraham voor de tweede keer. En God zegt tegen hem, lees je maar mee in vers 1 en 2, ik ben God de Almachtige. Zo maakt hij zich bekend. Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Ik zal mijn verbond sluiten tussen u en mij en u uitermate talrijk maken. God verschijnt opnieuw aan Abraham. En dit keer om hem duidelijk te maken, dat zullen we ook straks gaan horen, dat niet Ismaël de zoon van de belofte is, maar, zoals Abraham denkt, nee, maar dat ook uit Sarai een zoon zal worden geboren. Isaac, hij zal de zoon van de belofte zijn. Het is daarom dat God zich ook bekend maakt aan Abraham als God de Almachtige, als El Shaddai. Abraham kende God al bijna 25 jaar als God de Allerhoogste, de schepper van hemel en aarde. Maar nu zal Abraham God ook gaan leren kennen als El Shaddai, God de Almachtige. De God die kan voorzien in elke menselijke behoefte en nood. De God die dus ook bij machten is om Abraham en Sarai een zoon te geven. En via die zoon voor dat grote nageslacht wat God had beloofd. Maar Abraham zal Gods almacht alleen dan pas kunnen ervaren als hij in nauwe verbondenheid met God wil leven. En daarom gebiedt God Abraham, wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Of zoals de nieuwe vertaling het zegt, leef in verbondenheid met mij. Leid een onberispelijk leven. Abraham krijgt de opdracht van God om te leven als een man die oprecht of onberispelijk is. In het Hebreeuws staat daar het woord tamim. En dat betekent zoiets als compleet, volmaakt, zonder enig gebrek. Zoals een offerdier bij de Oud-Testamentische offerdienst zonder enig gebrek moest zijn, zo volmaakt moest zijn, zo draagt God nu aan Abraham op om zonder enig gebrek, om volmaakt voor hem te leven. Het woord duidt dus op toewijding aan God. En dus niet op zondeloosheid, als je dat soms nog denkt. God vraagt niet van Abraham om zonder zonde te leven, maar wel om oprecht en volkomen toegewijd aan hem te zijn. Abraham moet van harte bereid zijn om alles in zijn leven op te geven voor de dienst aan God. Ja, God verlangt ernaar om Abraham helemaal voor zichzelf alleen te hebben. Dat is wat God wil. Abraham moet willen leren leven in Gods tegenwoordigheid en elke beslissing in zijn leven met hem rekening te willen houden. Geloofsgehoorzaamheid van Abraham is Gods voorwaarde voor vervulling van zijn belofte. Geloof vraagt altijd om gehoorzaamheid. En gehoorzaamheid, zo leert de Bijbel, geeft altijd zegen. Als Abraham daartoe bereid is, dan zal hij ook ervaren dat God alle macht heeft om te doen wat hij zegt, wat hij wil en wat hij nodig acht. Voor God de Almachtige staat de toekomst van Abraham vast en zeker. En voor Abraham zal dat net zo zeker moeten zijn. Hij en Sarai moeten leren om tegen alle menselijke beredeneringen in en berekeningen in te vertrouwen op God, die de macht heeft het onmogelijke te doen. En dus ook in staat is om de onvruchtbare Sarai vruchtbaar te maken en zo zijn belofte te vervullen. Onder die voorwaarden zal God zijn verbond geven aan Abraham. Vers 2b. Ik zal mijn verbond sluiten tussen mij en u uitermate talrijk maken. U denkt, wacht eens even. God had toch zijn verbond al gesloten in hoofdstuk 15 met Abraham? Ja, dat is ook zo. Dat klopt. Maar nu, 13 jaar later, gaat God zijn verbond als het ware hernieuwen. In de andere vertalingen staat, hij gaat zijn verbond stellen. Dat betekent zoiets als vastmaken. Hij gaat het vervullen, nader uitwerken. En vrijwel zeker heeft dit alles te maken met de misstap van Abraham en Sarai in hoofdstuk 16. Om via Hagar een zoon te verwekken, Ismaël. En zo God een handje te helpen in de vervulling van zijn belofte. Het is daarom dat God hier zijn verbond vernieuwt. Hernieuwt, moet ik zeggen. Bevestigt en meer uitwerkt. God wil als het ware Abraham zo ervan verzekeren dat hij echt gaat doen wat hij heeft beloofd. En de plotselijke verschijning van God en Abraham is voor hem een reden tot grote verootmoediging, tot diepe verootmoediging. We lezen vers 3. Toen wierp Abraham zich met zijn gezicht ter aarde en God sprak met hem. Abraham buigt. Abraham werpt zich met zijn gezicht ter aarde voor God. Als teken van ontzag, van eerbied en van onderwerping. Abraham wil als het ware daarmee laten zien, Heere, uw knecht hoort. Abraham toont zijn bereidheid om naar God te luisteren. En wat ook belangrijk is, en zeker niet minder onbelangrijk, om God gehoorzaam te doen wat hij zegt. God doet vervolgens 5 beloften of toezeggingen aan Abraham. Waaraan God zich als verbondspartner zal gaan houden. Dat is ons tweede punt. En die 5 toezeggingen of beloften die worden in vers 4 ingeleid met de woorden wat mij betreft. Ziet u dat? Wat mij betreft. God begint dus eerst te spreken over zijn aandeel in het verbond. En in de eerste plaats zegt God dan dat zijn verbond met Abraham is. Dat wil zeggen, het verbond is aan hem gegeven. God verbindt zich hier exclusief aan Abraham en zijn nageslacht. Hij, Abraham, zal de stamvader worden van vele volken. Al bij de roeping van Abraham had God hem immers beloofd tot een groot volk te maken. Ontelbaar als het zand van de aarde, als het stof van de aarde. Ontelbaar als de sterren aan de hemel. En hier werkt God deze verbondsbelofte uit. Hij belooft dat het nageslacht van Abraham niet uit 1 volk zal bestaan. Nee, het zal bestaan uit een menigte van volken. Vele volken dus. Niet alleen uit natuurlijke afstammelingen, zoals de Joden en Arabieren of Islamieten, maar ook vele geestelijke nakomelingen, de gelovigen uit de heidenen. In de tweede plaats zegt God tegen Abraham, u zult niet meer Abraham heten, maar uw naam zal Abraham zijn. Want ik zal uw vader van een menigte van volken maken. Als teken van Gods belofte wordt de naam Abraham veranderd in Abraham. Abraham, wat betekent verheven vader, wordt tot Abraham, vader van velen of vader van een menigte van volken. God had toch beloofd immers om de naam van Abraham groot te maken. Of mag ik zo zeggen, ook groter te maken. Abraham. Ja, hij zal zijn naam als een last hebben ervaren, denkt u niet? Abraham, verheven vader, betekent dat. Dus hij zegt, ja, het is eigenlijk een spotnaam voor iemand die geen kinderen heeft. En zeker in de cultuur van die tijd was dat een grote schande. Kinderloosheid was een grote schande. Hoe vaak zal Abraham al niet meewarig zijn aangekeken? Verheven vader, maar zonder enige erfgenaam. En nu? Nu verandert God zijn naam in Abraham. Vader van velen. Vader van een menigte van volken. Alsof zijn oude naam al niet erg genoeg was geweest. Hoe lachwekkend zal het voor de mensen zijn geweest als Abraham zich met zijn nieuwe naam voorstelde. Aangenaam, Abraham. Vader van velen. Vader van een menigte van volken. Maar ja, nu heb ik nog geen één kind. Hoe belachelijk en vernederd zal Abraham zich hebben gevoeld. En toch. Toch is deze naamsverandering een hoopvol teken voor Abraham. Dat God zijn belofte zal gaan vervullen. God wil hem laten zien dat er ingrijpende veranderingen op til zijn. Zijn oude naam herinnert aan het verleden. Maar zijn nieuwe naam wijst naar de toekomst. Immers, mensen een nieuwe naam geven, dat gebeurde in die tijd wel vaker. Koningen gaven vaak aan vertrouwenspersonen die in hun dienst kwamen een nieuwe naam. Denk aan Jozef, die als onderkoning van Egypte van Farao een nieuwe naam krijgt, de naam Zaphnat-Paneach. En Daniel ontvangt als adviseur van de koning van Babel de naam Belshazzar. En wat te denken van Jacob, de kleinzoon van Abraham. Die krijgt van God de nieuwe naam Israël. Nieuwe naam. Verwijst naar de toekomst. Verwijst naar een nieuwe positie. Naar een nieuwe bestemming. En God doet nu precies hier hetzelfde bij Abraham. Hij geeft Abraham een nieuwe naam. Als teken van zijn nieuwe positie in de verbondsrelatie met God. Abraham wordt vergoed verbonden aan de gever van zijn nieuwe naam, God zelf. Abraham begint aan een totaal nieuw leven. Zoals ook de familie Boeder en de familie Rox aan een nieuw leven gaan beginnen. Een leven waarin iets heel nieuws gaat gebeuren. Abraham, zonder zoon, zal worden Abraham, de vader van een menigte van volk. Uit alle talen en naties. Een menigte die volstrekt niet te tellen is. En aan deze belofte voegt God nog iets speciaals toe in zijn derde belofte. Vers 6. Abraham zal niet alleen vruchtbaar zijn en tot een menigte van volken worden gemaakt. Maar zo zegt God, er zullen koningen uit u voortkomen. Uit Abrahams nageslacht zullen koningen worden geboren. En dat is inderdaad ook gebeurd. Want uit het nageslacht van Abraham zijn grote koningen als David en Salomo geboren. Maar wat nog meer is, en wat veel hoger is, dat uit Abraham de koning der koningen is geboren, de Heer Jezus Christus. Matthäus noemt in het begin van zijn evangelie daar Jezus, de zoon van Abraham. Abraham mag het kanaal zijn van God, waardoor zijn zegen in de persoon van de Heer Jezus Christus mag uitgaan naar heel de mensheid. En daarover straks nog wat meer. Maar hier ten vierde belooft God zijn verbond niet alleen met Abraham te maken, maar ook met alle generaties na hem. Vers 7. Ik zal mijn verbond maken tussen mij, u en uw nageslacht na u, al hun generaties door, tot een eeuwig verbond, om voor u tot een God te zijn en voor uw nageslacht na u. Gods verbond met Abraham en zijn nageslacht is een eeuwig verbond. Een altoos durend verbond. En het hart van dat verbond, de kern van dat verbond, en dat mag u van mij echt vasthouden van vanmorgen, de kern van dat verbond, het hart van dit verbond is dat God voor Abraham en alle generaties na hem die na hem komen, hun God wil zijn. God verlangt er dus naar om voor altijd een verbondsrelatie te hebben met Abraham en zijn nakomelingen. Met Israël dus. Israël is het volk dat God zich heeft verkoren om zijn eigendom te zijn. En daarom neemt God het initiatief om zijn verbond aan Abraham te geven, te schenken. En hij zal er ook voor zorgen dat zijn verbondsbeloften, zijn 5 toezeggingen, worden vervuld. Als laatste belooft God in vers 8. Ik zal aan u en uw nageslacht, na u het land waar u vreemdeling bent, heel het land Canaan, als eeuwig bezit geven. Ik zal hun tot een God zijn. Gods belofte van een ontelbaar nageslacht is onlosmakelijk verbonden aan Gods belofte van het land Canaan. In dat land woont Abraham nu nog als een vreemdeling, als een bijwoner, zeggen we dan. Maar zijn nakomelingen zullen het eeuwig blijvend in bezit nemen. God als verbondspartner staat daar garant voor. Hij is immers de schepper van hemel en aarde. Hij is ook de rechtmatige eigenaar van het land Canaan. En hij is dus, ja, heeft alle vrijheid en alle recht om dat land te geven aan wie hij wil. Gemeente, het initiatief tot Gods verbond gaat dus van God zelf uit. Hij geeft zijn verbond aan Abraham en heeft daar Abraham 5 beloften bij gegeven. Maar dat vraagt wel om een antwoord van Abraham. Abraham op zijn beurt moet ook voldoen aan 5 verbondsvoorwaarden. Ja, dat ging zo in die tijd. Als je verdrag sloot, als je verbond aanging, dan sprak je met elkaar wederzijds bepaalde afspraken, maakte je die. En dat gebeurt ook hier. God vraagt aan Abraham om op zijn beurt ook te voldoen aan 5 voorwaarden. Ons derde punt. Want alleen als Abraham daaraan wil voldoen, dan kan dit verbond ook operationeel worden, zou je kunnen zeggen. Dan kan hier de verbondsrelatie tussen God en Abraham voor eeuwig worden bevestigd. We lezen vers 9 dat God tegen Abraham zegt: en wat u betreft, u moet mijn verbond in acht nemen, u en uw nageslacht na u, al hun generaties door. Abrahams aandeel in het verbond, ziet u, wordt ook ingeleid met min of meer dezelfde woorden als in vers 1. En wat u betreft, wat jou aangaat, Abraham. Abraham en jouw nageslacht moeten ook voldoen aan 5 verbondsvoorwaarden. En de eerste plaats is dat Abraham en zijn nakomelingen het verbond moeten in acht nemen. Dat betekent zoiets als bewaren of bewaken. Abraham en ook alle generaties na hem zullen er alles aan moeten doen om de verbondsrelatie met God te bewaren, te bewaken, te beschermen. Zoals wij onze bezittingen willen beschermen tegen, ja, elke vorm van schade, zo wil God dat Abraham en zijn nageslacht de verbondsrelatie met hem willen beschermen. Ze moeten de relatie met God afschermen voor alles wat die relatie zou kunnen aantasten, wat die relatie schade zou kunnen doen, wat die relatie blijvend zou kunnen verstoren. God wil eigenlijk dat in hun leven hij altijd op de eerste plaats staat. Hij zegt eigenlijk in feite niets anders dan wat hij in vers 1 al had geboden: wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Niet alleen Abraham, maar ook zijn nakomelingen moeten zich toewijden aan God en de verbondsrelatie met God uitleven. Zijn tweede voorwaarde voor Abraham: moeten hij en zijn nageslacht als merkteken van het verbond zich laten besnijden. Vers 10 en 11. Dit is mijn verbond dat u moet houden tussen mij en u en uw nageslacht na u. Al wie mannelijk is bij u moet besneden worden. U moet het vlees van uw voorhuid laten besnijden. En dat zal een teken zijn van het verbond tussen mij en u. De besnijders was in die tijd niet nieuw. Het is niet zo dat, ja, als God als vader iets uitvond op dat moment. Uiteindelijk is hij degene natuurlijk die overal aan vooraf gaat. Maar de besnijder was in feite een bestaand gebruik in die tijd. Werd ook al toegepast door omringende volken zoals de Moabieten, de Edomieten, de Ammonieten. Alleen de Filistijnen deden dat niet. En daarom worden ze in de Bijbel ook de onbesneden Filistijnen genoemd. Maar goed, God gebruikt nu dit bestaand gebruik, deze besnijdenis, als een merkteken voor Abraham en zijn mannelijke nakomelingen. dat zij het verbond zullen onderhouden, zullen bewaren. Door zich te laten besnijden, erkennen zij daarmee het snijden van het verbond door God. Het sluiten van het verbond door God. En een besnijdenis, weet u, kan niet ongedaan worden gemaakt. Het is dus een blijvend teken van een eeuwig verbond. Abraham en zijn nakomelingen moeten zo laten zien dat zij apart zijn gezet voor de dienst aan God. Ze zijn Gods verbondspartners die hem toegewijd willen zijn. De besnijdenis herinnert hen daaraan voortdurend. Zoals de regenboog een blijvende herinnering aan ons is dat God nooit meer een zondvloed over deze aarde zal brengen. Maar, één kanttekening. De besnijdenis op zich maakt nog niet het verschil. Want ook Ismaël werd besneden, om het maar wat te noemen. En hij maakte desondanks geen deel uit van het verbond van God. Op zich heeft dus de besnijdenis nog geen enkele waarde. Wat maakt de besnijdenis dan wel waardevol voor Abraham en zijn nakomelingen? Wel, als de lichamelijke besnijdenis een uitwendig teken was van een innerlijke gesteldheid. Namelijk de besnijdenis van het hart. Als iemand zich met hart en ziel toewijde aan God, aan de dienst aan God, ja, dan pas had de besnijdenis ook waarde voor God. Het is daarom dat Mozes de Israëlieten toeroept in Deuteronomium 10 vers 16 om de voorhuid van hun hart te besnijden. En in hoofdstuk 30 vers 6 van hetzelfde boek zegt hij: de Heere uw God zal uw hart en het hart van uw nageslacht besnijden. Om wat? Om de Heere uw God lief te hebben. Met heel uw hart. Met heel uw ziel. Zodat u leven zult. De besnijdenis als teken is daarmee vergelijkbaar met het bloed dat Israëlieten op de deurposten van hun huis in Egypte moesten aanbrengen. Opdat de verderfengel hun huis zou voorbijgaan. Dat bloed diende niet als een herkenningsteken voor de engel. Alsof hij daaraan zou herkennen dat daar Israëlieten wonen. Want we lezen immers in Gods woord dat in heel het land Goshen alleen maar Israëlieten woonden. Nee. Het bloed aan de deurposten diende als een teken van geloofsgehoorzaamheid aan het gebod van God. God had dat geboden om te doen. En daarmee liet de Israëlieten zien dat ze hem daarin wilden gehoorzamen. Het was dus een uiterlijk teken van een innerlijke gesteldheid. En zo, door zich te laten besnijden, liet Abraham zien dat hij onvoorwaardelijk geloofde in God en zijn verbond. Dat God zou doen wat hij had beloofd. Abraham wilde zich laten afsnijden van zijn oude leven. En een nieuw leven beginnen in geloofs, in verbondsrelatie met God. Niet meer Abraham, maar God zou het voortaan volledig voor het zeggen hebben in zijn leven. Ten derde, ik heb die maar samengepakt, moet Abraham beloven dat elke man, ongeacht leeftijd of afkomst, zich laat besnijden. De versen 12 en 13. Elk kind bij u van 8 dagen oud, al wie mannelijk is, moet besneden worden. Al uw generaties door. Degene die in uw huis geboren is en degene die van enige vreemdeling voor geld gekocht is, die niet tot uw nageslacht behoort. Degene die in uw huis geboren is en degene die met uw geld gekocht is, moeten zeker besneden worden. Zo zal mijn verbond in uw vlees tot een eeuwig verbond zijn. Abraham moest zich niet alleen laten besnijden, maar ook Ismaël. En elke jongen van 8 dagen oud. Elke man die behoorde tot de herdersstam van Abraham. Ook de slaven die waren gekocht of in zijn huis waren geboren. En dus niet behoorden tot zijn nageslacht. Dit laat dus zien dat ook de besnijdenis op zich geen exclusieve aangelegenheid was. Wat ook een beetje opvallend is, althans dat vond ik, dat de besnijdenis gebeurt op de 8e dag. En ik heb dit dus onderzocht en het heeft dus alles te maken met het immuunsysteem van de mens. Voor de 8e dag zijn baby's kennelijk nog erg vatbaar voor bloedingen. En na de achtste dag is de vorming van de hoeveelheid bloedstollingsstoffen, zoals vitamine K, op het vereiste niveau. En dan levert de besnijder dus geen enkel probleem meer op. Is het niet verwonderlijk en wonderlijk dat God dit alles zo heeft geregeld? In de vijfde plaats moeten Abraham en zijn nakomelingen zich er rekenschap van geven dat degene die niet besneden is, zullen worden gestraft, vers 14. Maar hij die mannelijk en onbesneden is, van wie het vlees van zijn voorhuid niet besneden wordt, die persoon moet van zijn volksgenoten worden afgesneden. Hij heeft mijn verbond verbroken. Deze laatste voorwaarde omvat een ernstige waarschuwing voor elke man, elke Joodse man, die niet was besneden. Zo iemand moest van het volk worden afgesneden, omdat hij Gods verbond had verbroken. Nou, wat het afsnijden van zijn volksgenoten precies inhield, ja, dat weten we eigenlijk niet precies. Globaal zijn er twee verklaringen. Ofwel, degene die zich niet liet besnijden, die moest uit het volk worden verwijderd, verstoten. Of, degene die dat niet deed, liep het ernstige risico dat hij zou worden gedood door een rechtstreeks ingrijpen van God. Maar hoe dan ook, de boodschap is klip en klaar. Door het verwerpen van de besnijdenis verwerp je het verbond van God. Hoe kan het dan toch zijn dat we als christenen nog steeds willen zingen: het verbond met Abraham zijn vriend bevestigt hij van kind tot kind. Psalm 105 vers 5. Immers, diezelfde Psalm 105 zegt toch ook: hij, God, denkt aan zijn verbond voor eeuwig. Aan de belofte die hij heeft gedaan tot in duizend generaties. Aan het verbond dat hij met Abraham gesloten heeft. En zijn eed aan Isaac. Voor Jacob heeft hij het vastgesteld als een verordening. Voor Israël als een eeuwig verbond. Het is ook klip en klaar dat God zijn verbond heeft gegeven aan Abraham, Isaac, Jacob en alle nakomelingen na hen. Aan Israël dus. En dat voor eeuwig. En daarom is het dat ook Joden nog steeds, mannelijke Joden, als teken van dit verbond, zich nog steeds laten besnijden. Dat brengt ons bij punt 4. De verbondszegen. Zoals beschreven in de versen 15 tot en met 22. Want als Abraham zich houdt aan het verbond, zich laat besnijden en met hem iedereen die van het mannelijk geslacht is in zijn huis, dan zal God hem en Sarai zegenen met de geboorte van een zoon. Lees maar mee in 15 en 16. Verder zei God tegen Abraham: u moet uw vrouw Sarai niet meer Sarai noemen, maar haar naam zal Sara zijn. Want ik zal haar zegenen en u ook uit haar een zoon geven. Ja, ik zal haar zo zegenen dat zij tot volken zal worden. Er zullen koningen van volken uit haar voortkomen. Sarai, zo belooft God, zal een zoon baren. En hier wordt Abraham dus voor de allereerste keer concreet duidelijk gemaakt dat hij ook bij zijn wettige vrouw Sarai een zoon zal verwekken. Ook voor Sarai breekt een nieuwe tijd aan. Een onvruchtbare, hoogbejaarde vrouw wordt door God gezegend met de geboorte van een kind. Wat onmogelijk is bij mensen, is en blijft mogelijk bij El Shaddai, God de Almachtige. En als teken van die belofte van kinderzegen, krijgt Sarai ook een nieuwe naam. Sarai, wat betekent mijn prinses of mijn vorstin, wordt tot Sara, prinses of vorstin. Een kleine naamsverandering, maar wel eentje met grote gevolgen. Sara of Sarai wordt van prinses of vorstin van Abraham en zijn stam tot koningin moeder van een menigte van volken. Zij is daarmee ook de enige vrouw in de Bijbel die een nieuwe naam krijgt. En trouwens, ook van haar wordt als enige vrouw alleen maar het tijdstip van overlijden vermeld. Het laat dus zien welke belangrijke vooraanstaande plaats ook Sarai inneemt in het heilsplan van God. Maar de reactie van Abraham is weer een die wij niet zouden hebben mogen verwachten. Vers 17. Toen wierp Abraham zich met zijn gezicht ter aarde en lachte. Hij zei in zijn hart, zal bij een 100-jarige een kind geboren worden? En zal Sarah, die 90 jaar is, baren? Abraham werpt zich voor de tweede keer op de grond. En hij lacht. Je mag ook lezen, hij glimlacht. Het is geen bevrijdende lach, het is geen vreugdevolle lach. Maar het is ook geen lach uit puur ongeloof, zoals Sarah later wel zal doen. Nee, Abraham lacht, glimlacht uit verbazing. Uit verwarring. Uit klein geloof. Uit een geloof dat nog veel te klein denkt van God. Gods belofte dat hij als hoogbejaarde man een kind zal verwekken bij een eveneens hoogbejaarde vrouw en die bovendien nog onvruchtbaar is. Ja, dat gaat Abraham's bevattingsvermogen ver te boven. Hij denkt bij zichzelf, hoe kan een man van 100 jaar vader worden? Hoe kan een vrouw van 90 jaar nog een kind krijgen? Dat is toch menselijk gezien onmogelijk? En zijn onbegrip komt tot uiting in zijn pleidooi bij God ten gunste van Ismaël, vers 18. Och, zou Ismaël voor uw aangezicht mogen leven, smeekt Abraham. Abraham vraagt niet om Gods bescherming, zoals sommige uitleggers menen. Nee, hij smeekt God dat Ismaël, de zoon van zijn slavin Hagar, genade mag vinden in Gods ogen. Abraham smeekt God of om Ismaël waardig genoeg te keuren als zoon van zijn belofte, door wie voor Abraham nageslacht zou worden verzorgd. Het laat zien dat Abraham het maar bar moeilijk vond om God te geloven op zijn woord, dat ook Sarah een zoon zou baren. En dat wordt ook duidelijk als je dat vergelijkt met hoofdstuk 15, vers 6. En daar staat, als Abraham dat hoorde, dat hij een zoon zou krijgen, dan staat er dat Abraham geloofde God. En God rekende hem dat tot gerechtigheid. Maar dat staat hier niet. Het laat dus zien dat het geloof van Abraham geen doorgaande successtory was. Nee, Abrahams geloof kende hoge toppen. Maar dikwijls ook hele diepe dalen. Maar Gods genade is gelukkiger groter dan Abrahams kleingeloof. Abraham lacht. Maar God lacht het allerlaatst. Abraham zal eraan moeten willen geloven dat God daadwerkelijk tot alles in staat is. Abraham moet willen leren zien over de grenzen wat menselijk mogelijk is, is heen. God zegt in vers 19, integendeel, uw vrouw Sara zal u een zoon baren en u moet hem de naam Isaac geven. Ik zal mijn verbond met hem maken tot een eeuwige bond voor zijn nageslacht naar hem. En in vers 21 herhaalt God, mijn verbond echter zal ik met Isaac maken, de zoon die Sarai u volgend jaar op deze vastgetelde tijd zal baren. God negeert Abrahams pleidooi ten gunste van Ismaël en zegt resoluut, nee Abraham, ook jouw vrouw Sarah zal een zoon krijgen. En je zult hem de naam Isaac, Yitzhak, hij lacht, zal je hem geven. En die naam, Isaac, Yitzhak, zal voor jou zijn als een blijvende herinnering aan je veel te kleine geloof in mij. Ja, Gods wegen zijn niet onze wegen. Zijn gedachten zijn veel hoger dan onze gedachten. God kan inderdaad alles doen wat hij belooft. Abraham zal de beloofde zoon Isaac en nog vele nakomelingen krijgen. Het is als het ware of God hier zijn triomfantelijke overwinning proclameert over de onvruchtbaarheid van Sarah. God kiest soeverein naar de raad van zijn wil voor Isaac en niet voor Ismaël. Gods uitverkoren kinderen bestaan niet uit afstammelingen die in menselijke kracht verworven worden. Nee, Gods kinderen zijn nakomelingen van Abraham, die worden gegeven door Gods bovennatuurlijk ingrijpen. En dat was het hier bij Abraham. Het is daarom dat Paulus schrijft aan de Galaten: begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. God richt zijn verbond op met Abraham, Isaac en al zijn nakomelingen. En Ismaël, Abrahams eerste zoon, zal worden uitgesloten van dat verbond. Maar hij en zijn nakomelingen zullen wel delen in de zegen van Gods verbond met Abraham en zijn nageslacht. Lees maar mee in vers 21. Wat Ismaël betreft heb ik u verhoord. Zie, ik heb hem gezegend en zal hem vruchtbaar maken en hem uitermate talrijk maken. 12 vorsten zal hij verwekken en ik zal hem tot een groot volk maken. God reageert hier heel pastoraal naar Abraham. Ook de vader van Ismaël. Hè? Ismaël wordt niet uitgesloten van Gods rijke zegen. Nee, net als Isaac zal hij vruchtbaar zijn. En tot een groot volk worden, net als Isaac. En net als Isaac zal hij uit hem koningen voortkomen. 12 koningen van 12 stammen. Wat doet dit alles nu met Abraham? Wel, ondanks zijn grote twijfels aan de belofte van God, doet hij toch wat er van hem wordt gevraagd. Abraham reageert in geloofsgehoorzaamheid, ons vijfde en laatste punt. Hij laat zichzelf, Ismaël, en alle mannen in zijn huis besnijden. Versen 23 tot 27, ik lees het toch met u door. Toen nam Abraham zijn zoon Ismaël, allen die in zijn huis geboren waren, en allen die hij met geld gekocht had, al wie mannelijk was onder de leden van het huis van Abraham, en hij besneed het vlees van hun vooruit op diezelfde dag zoals God tot hem gesproken had. Abraham was 99 jaar oud toen het vlees van zijn vooruit bij hem besneden werd. En Ismaël zijn zoon was 13 jaar toen het vlees van zijn vooruit bij hem besneden werd. Op diezelfde dag werd Abraham besneden en ook Ismaël zijn zoon. Ook werden alle mannen van zijn huis gelijk met hem besneden, zowel zij die in zijn huis geboren waren als zij die voor geld en van vreemdelingen gekocht waren. Liefst 4 volle versen besteedt de schrijver Mozes aan de uitvoering van de besnijdenis, om de geloofsgehoorzaamheid van Abraham te benadrukken. Voor God gaat het dus uiteindelijk niet om of ons geloof klein of wankel is. Dat vindt hij niet zo belangrijk. Belangrijker vindt hij, vindt God, dat wij met ons wankelende kleine geloof toch doen wat hij vraagt. Ik zeg het nog een keer. God vindt het belangrijk dat wij met ons wankelen of kleine geloof toch doen wat hij van ons vraagt. Weet u, de Bijbel leert dat twijfel zonde is. En dat is ook zo. Maar er is 1 uitzondering op. Een twijfel is geen zonde als die twijfel ons er niet van weerhoudt om toch te doen wat God van ons vraagt. Om God toch te gehoorzamen. Met al onze twijfels. Abraham had grote moed om te geloven wat God had beloofd. Omdat wat God zou gaan doen, zijn onvruchtbare, hoogbejaarde vrouw zwanger maken, ja, dat gaat geen Abrahams bevattingsvermogen ver te boven. Maar hij gehoorzaamde God uiteindelijk wel. Hij durfde toch op God te vertrouwen, al begreep hij hem niet. Wat moeten wij dan nu met deze geschiedenis? Met dit verbond, het teken van de besnijdenis en daarmee verbonden zegen van God. Nou ja, ik denk in directe zin niet zoveel. Immers God heeft zijn verbond, gegeven aan Abraham en zijn nakomelingen, aan Israël dus. Alleen voor Israël geldt nog steeds het gebod om mannelijke nakomelingen te laten besnijden op grond van Gods eeuwige, onvoorwaardelijke verbond. Maar de roeping van Abraham en Gods verbond met hem zijn evenwel geen doel in zichzelf. Nee, God koos Abraham uit en ging met hem een verbondsrelatie aan, opdat Abraham en zijn nakomelingen wat? Tot zegen zouden zijn voor heel de mensheid. In Abraham had God niet slechts het volk Israël op het oog, maar alle volken op de aarde. Gelovigen uit alle volken mogen daarom voluit meedelen in de zegen van Gods verbond met Abraham. God beloofde zegen aan Abraham, schrijft Paulus in de Galatenbrief. En die zegen komt in Christus Jezus tot alle mensen. Hij is het zaad, het beloofde nageslacht, dat God al aan Adam en Eva en later aan Abraham heeft beloofd. En wat is dan de zegen van Abraham die in Christus tot ons komt? Wel, die zegen is dat we van een eeuwige dood gered worden door het geloof in het plaatsvervangend en verzoenend sterven van Jezus Christus aan het kruis van Golgotha. In Christus, of Christus offert zichzelf aan het kruis van Golgotha. Daar liet hij zich snijden in zijn vlees, opdat ons zondig vlees niet meer besneden zou hoeven te worden. Niet meer afgesneden zou hoeven te worden. Jezus kwam met één doel met deze wereld. Om te sterven voor zondaren zoals u en ik. Opdat wij niet meer zouden hoeven te sterven. Maar eeuwig leven zouden ontvangen. Je zou kunnen zeggen, in Jezus Christus biedt God ons ook vanmorgen een nieuwe positie aan. Net als in Abraham. In hem, in Christus, wordt elk mens immers een nieuwe schepping. Een mens met een nieuwe positie en een nieuwe bestemming. Paulus schreef in 2 Korinthe 5 vers 17. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Is het oude voorbij gegaan, het oude leven. En zie, alles is nieuw geworden. In enkele Aziatische landen, zoals India en Korea, is het de gewoonte om aan gelovigen een nieuwe naam te geven. Een nieuwe naam moet als het ware hun overgang kenmerken van het oude naar het nieuwe leven. Het is een teken van een nieuwe positie, een nieuwe bestemming, een nieuwe relatie met Christus. Nou, in Openbaring hoofdstuk 2 vers 17 lezen we dat alle gelovigen eens een nieuwe naam zullen ontvangen. Die alleen onze Heer Jezus Christus bekend zal zijn. Het is een merkteken, als het ware, van onze intieme verbondenheid. Onze intieme relatie met Christus. En daarom is het hart van het evangelie ook niets anders dan wat God al aan Abraham heeft voorgehouden. Dat hij hem en ons tot God wil zijn. Hij wil onze God, onze Vader zijn. God wil zich echt verbinden aan mensen zoals wij. Ja, hij wil zich voor eeuwig binden aan mensen. Hij wil een relatie met ons aangaan. En daarom roept hij ons op vanmorgen om te geloven in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Wat een geweldige zegen, vindt u niet? Wat een geweldige zegen dat de schepper van hemel en aarde, de grote en almachtige God, die wil onze God. Die, ja nog meer, wil onze Vader zijn. En wij mogen zijn kinderen zijn. Maar adeldom verplicht wel. Onze goddelijke roeping tot deze positie in Christus brengt voorrechten met zich. Eeuwig leven. Maar schept ook verplichtingen, net als bij Abraham. Ook van ons vraagt God om een onberispelijk, volmaakt leven voor zijn aangezicht. Ook van ons vraagt God geen halfhartig geloof. Geen halfslachtige gehoorzaamheid. Maar onverdeelde toewijding aan hem. En ons grote voorbeeld daarin is opnieuw de grote zoon van Abraham, Jezus Christus. Jezus leefde als geen ander mens onberispelijk, volmaakt voor Gods aangezicht. Hij was tamim, hij was compleet, zonder enig gebrek. Een toonbeeld van geloof en onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan God de Vader. En deze grote zoon van Abraham roept ons ook vanmorgen tot hetzelfde toe op. In de bergrede gebiedt Jezus ons om volmaakt te zijn. tamim te zijn. Wees dan volmaakt, zegt hij daar, zoals uw vader die in de hemelen is, volmaakt is. Jezus legt de lat uiterst hoog. Wij dienen net zo onberispelijk, net zo volmaakt te zijn als God de Vader. Christenen moeten zich volledig willen toewijden aan de dienst van God. En dat gaat dus verder dan de maatstaven en de normen van deze wereld. Ja, christenen moeten veel verder durven gaan in vergevingsgezindheid, in liefdebetoon, in offervaardigheid. Zijn wij daartoe bereid? Willen wij ons laten afsnijden van ons eigen vlees? Willen wij afsterven aan het eigen ik? Ons laten snoeien van alles wat tot het oude leven behoort? En onze levens heiligen, volmaakt toewijden aan God? Als een uiterlijk teken van Gods besnijdenis van ons hart. Want weet u, alleen dan kunnen wij het verschil met deze wereld maken. Amen.